Goed, ik stel voor dat we starten. Veronique van der Obaes is verontschuldigd en mogelijk, krijg net een berichtje binnen, is Lies de Lameure ook verontschuldigd. Mogelijk komt ze nog, maar het is niet helemaal zeker. Zijn er vragen bij het einde van de gemeenteraad?
We hebben één vraag, ja.
Ja. Sophie?
Vier vragen.
En Ria?
Eén vraag.
Eén vraag. Oké, prima. Dan stel ik voor dat we van start gaan met onze agenda. Als eerste punt hebben we de renovatie van deze raadzaal, de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. En daarvoor geef ik het woord aan de schepen voor openbaar werken.
Oké, zoals je nog steeds kan waarnemen, is in de zomer van 2022 het plafond naar beneden gekomen. En we willen dit eigenlijk al een tijdje herstellen en renoveren. Het heeft een tijdje geduurd tot het dossier werd afgesloten met de verzekering, waarbij in plaats van het voorzien van een herstelling in oorspronkelijke toestand een bedrag werd vastgelegd van 79.104,17 euro ten gunste van onze gemeente. Bij de herstelling wordt de opportuniteit genomen om gelijktijdig de werken te beperken tot een herstelling, maar direct de bestaande ruimte te moderniseren voor wat betreft de elektriciteitsvoorzieningen, de architectuur met inbegrip van thermische en akoestische isolatie, het uiterlijk van de zaal en de verwarming, ventilatie en airco. Het ontwerp hiervoor kon je raadplegen in de notulen en ook in de presentatie achter mij zie je het plan staan van de muur zoals die er in de toekomst zal uitzien. Er wordt met de lattenstructuur gewerkt, waarbij de akoestische isolatie wordt ingewerkt. En de dakstructuur van de raadzaal die zal ook zichtbaar blijven. Het is zo dat we de draagbalken zullen verminderen tot het minimum, om op die manier een gevoel van ruimte te creëren en ook te zorgen dat het er wat moderner uitziet. Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 13 februari 2023 om de ontwerpopdracht voor de renovatie toe te wijzen aan Sweco. Er werd een bestek opgesteld door de ontwerper en de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 151.872,94 euro, exclusief BTW. Inclusief is dat 183.766,26 euro. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. We vragen om volgende artikels goed te keuren. Het bestek met nummer 536 en de raming voor de opdracht renovatieraadzaal Lichtervelde, opgesteld door de ontwerper Sweco Belgium Rudarenberg in Brussel, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 183.766,26 euro, inclusief 21% BTW. Het tweede artikel bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. Artikel 3, de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau. En artikel 4, de uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024 en stond in ons budget.
Zijn daar vragen, bedenkingen, opmerkingen rond? Niet onmiddellijk. Dan vraag ik de goedkeuring van deze renovatie, de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 2. Voor de Zandstraat het goedkeuren van de verkoop van een stukje grond, ook voor de schepen van openbaar werken.
Collega's, in het college van burgemeester en schepenen van 21 maart werd opdracht gegeven tot schatting van een perceel grond dat momenteel verhuurd wordt in de Zandstraat. Via bemiddeling van WVI kon een aankoopbelofte worden getekend. Alle stukken kon u in de notulen terugvinden. De kandidaatkoper liet een opmetingsplan opmaken door landmeterskantoor De Meulenaren en dit werd goedgekeurd in zitting van het college op 30 mei 2023. Het opmaken van een ontwerpnotariële akte om voor te leggen aan de gemeenteraad werd toevertrouwd aan notaris Beulaert uit Torhout. Het gaat om de verkoop van een perceel grond gelegen aan de Zandstraat met een oppervlakte van 4 are en 16 centiare. Het is wel gekend door alle partijen die er geen nadere omschrijving van verlangen. Het plan, zoals voorbeschreven goed, staat afgebeeld als het enige lot op het meetingsplan ervan, opgemaakt door de heer Luc de Meulenaar. Dit perceel wordt verkocht aan de heer Mark Bogaert en zijn echtgenote mevrouw Martien van Houten. Ze wonen samen in Zandstraat 45. Dit is het aanpalend perceel van het stuk grond. Het gaat om een groenzone die ook uitsluitend groenzone zal blijven in het kader van de groenbeheersing van ons dorp en ons hemelwaterplan. We vragen de Raad om zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van 416 vierkante meter grond op voormeld plan, zijn dit perceel grond gelegen aan de Zandstraat, kadastraal gekend in de sectie F volgens titeldeel van nummers 972C en 673B en volgens huidig kadasterdeel van nummer 672CP0000 voor een oppervlakte volgens nagemeld metingsplan van 4 are 16 centiare. Wel erkend door alle partijen die er geen nadere omschrijving van verlangen. Artikel 2 zijn goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte. Artikel 3 afschrift van dit besluit zal bij de goedgekeurde overeenkomst worden gevoegd. Artikel 4 de akte wordt namens het gemeentebestuur ondertekend door burgemeester en algemeen directeur. En artikel 5 de hypotheekbewaarder wordt ontgeven van de verplichting om een inschrijving aan ambtswege te nemen bij de overschrijving van de akte. Als daar nog vragen over zijn, dan horen we die graag.
Ja, Schepen, het is een dossier dat eigenlijk zeer veel vragen oproept. We hebben in 2015, ten zitting van 26 januari, een reglement goedgekeurd voor bezetting van openbaar domein. En dat was toen de bedoeling dat stukken groenzone die een beetje verloren lagen of die aansluitend waren bij een tuin of een beetje moeilijk te onderhouden was, dat daar dan particulieren konden gebruik van maken en dat dat ook tegen een kleine vergoeding dan ter beschikking werd gesteld, zoals ook hier nu dat stuk. Maar in dat reglement staat er toch duidelijk dat het de bedoeling is dat de gemeente haar volle rechten behoudt. Dus dat het gemeentelijk eigendom ook blijft, leiden we daar dan uit af. En nu, uit het niets, mag ik wel zeggen, komt er nu een voorstel dat eigenlijk veel verder gaat dan dat eigenlijk openbaar domein wil verkopen aan particulieren. Of eigenlijk aan één particulier, hè, want er is geen openbare verkoop van geweest. Dus dat roept eigenlijk heel wat vragen op. Ten eerste, wat is de motivatie eigenlijk om dat te doen? Want ook in het hele dossier is niet duidelijk waarom dat nu zou verkocht worden of gekocht worden. En zelfs niet of dat er een vraag voor is. Hè. En zijn er misschien ook andere mensen die dat gevraagd hebben of die dat zouden kunnen vragen? Want ik moet toch ook onderstrepen, het is niet zo onschuldig, ook in het verslag van de schatter. Schepen staat er toch ook dat er ergens wel een speculatief karakter is, hè, waar nu een serre en wat groen is, zou natuurlijk later ook wel, als dat een beetje handig aangepakt wordt, daar ook wel bouwgrond kunnen worden. En de vraag is dat de bedoeling is dan meegerekend? Dus de tweede is dan eigenlijk, ja, is dat ook voor aan de andere mensen, zijn nog aanpallende eigenaars daar in de buurt, hebben die dat ook gevraagd? Of worden die ook gevraagd? Is er eigenlijk ook een plan voor de gemeente? Is dat nu de nieuwe lijn? Dat we gaan proberen die verloren stukjes grond nu ook te verkopen. Hè? Misschien omdat we financieel niet zo goed bij kas zitten. Of om gelijk welke reden. Maar het is toch opnieuw een heel spoor waar we geen enkele motivatie of argumentatie ook voor krijgen. Het brengt op, zal de schepen straks antwoorden. Ja, en voor wat? Waar gaat dat geld naartoe? Wat gaan we daarmee doen? Gaan we daar speelpleinen mee renoveren? Gaan we daar groene zones mee aankopen? Het is ons absoluut niet duidelijk. Dus we zitten hier met een precedent. Wat ons betreft, onze fractie, een heel glad ijs eigenlijk, waar we vroeg of laat, hè, om het wel even kunnen uitglijden. Want wat stel als morgen, volgende week, binnen een maand, nog iemand die ook op dit moment een stuk grond gebruikt of nog niet gebruikt, de vraag komt stellen, op welke basis gaan we dat dan niet toelaten? En zo kunnen we zo stelletjes aan openbaar domein laten verdwijnen. En het komt ook niet meer terug. Hè. Het komt ook niet meer terug. Een keer dat het weg is, kunnen we het niet later voor eventuele groenzone, een plukweide, whatever, gaan organiseren. We verkopen eigenlijk zonder aanwijsbare reden, in ieder geval niet gemotiveerd, een stuk grond aan één mens. Dus we hadden daar toch eigenlijk graag heel wat meer uitleg bij gekregen op welke, in welke richting hier we nu gaan en of dat wel de gewenste richting is. Veel, veel voorbouw dus.
Ja.
Ja, ook vanuit onze fractie denk ik dat er een aantal gelijkaardige vragen zijn. Hè. Dus ten eerste, de collega heeft al aangehaald, dat is de motivatie van de verkoop voor dit stuk grond. Ik stel vast dat die motivatie blijkbaar er niet is vanuit het bestuur zelf, aangezien dat de grond verkocht wordt op vraag van de koper. Dus dat is één iets. Ten tweede kan men zich ook afvragen of dat het nu wel nuttig is om dat stuk grond te verkopen. Ik kan me levendig inbeelden dat er momenteel in die groenzone niet echt veel speeltuintjes of dergelijke nodig zijn, omdat de wijk waar dat stuk gelegen is, misschien eerder bewoond wordt door mensen van middelbare leeftijd. Maar goed, iedereen weet, binnen 20 jaar wordt dat een ander publiek die daar gaat wonen. En is het dan jammer dat we eigenlijk die groenzone die destijds bewust gecreëerd is om wat open ruimte, om wat speelruimte te houden, nu uit handen te geven. Ik zie daar totaal geen nut in op lange termijn. Integendeel, denk dat dat eerder getuigt van slecht bestuur. Dus dat is één opmerking dat ik wil maken, dus de motivatie van de verkoop. Ten tweede hadden wij ook een aantal vragen bij het schattingsverslag. Dus dat schattingsverslag dateert van, als ik het me goed voor heb, 15 maart 2022. Dat is net geen 2 jaar geleden. Dat is wettelijk inderdaad net nog in orde. Maar ik vind dat bijzonder raar dat wij gelet op de inflatie en de voortdurende stijging van de grondprijzen onze prijs gaan zetten op basis van 2 jaar geleden. Vind ik ook bijzonder raar, natuurlijk. Dan heb ik ook nog een vraag in verband met de bepaling van dat schattingsverslag. Daar wordt gewacht gemaakt van het feit dat men de prijs per vierkante meter zou mogen, dus de gemiddelde prijs van bouwgrond hier in Lichtervelde zou mogen delen door 3. Omdat het grondstuk ongeveer 30 meters na de rooilijn ligt. Dus ik had graag eens gehoord hoe men dan kijkt naar die rooilijn. Vanwaar dat die 30 meter dan gerekend wordt. Mij onthaalt dat eigenlijk een beetje. Ik dacht dat de rooilijn net tegen de weg lag, eigenlijk dat het daar ook aangegeven is. Dus daar had ik graag een antwoord op gehad. En dan tenslotte de procedure. De collega heeft het ook al aangehaald. Dus deze verkoop komt er niet op vraag van de gemeente. Die komt er op vraag van één bepaald iemand. Nu, ik kan ons misschien eens meenemen naar de omzendbrief van 2019. Die gaat over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen. Voor de mensen die dat niet kennen, of over wat gaat dat? Gaat over het feit van welke regels zijn er van toepassing als er een gemeente, bijvoorbeeld een gemeente, dat kunnen ook andere lokale besturen zijn, als die een onroerende transactie doen. Dus ten eerste moet dat gebaseerd zijn op een recent schattingsverslag. Dus dat heb ik al gezegd, dat is nog net op de valreep in orde. Daar wordt een minimumprijs betaald als dat eigenlijk gaat over een verkoop door de gemeente. Ik stel hier vast dat de verkoopprijs ook net die minimumprijs is. Maar nochtans is er een ander belangrijk artikel in die omzendbrief die zegt dat er voldoende kans tot mededinging en transparantie moet zijn. Dat betekent dat het lokale bestuur, als zij eigenlijk een verkoop gaan doen, dat zij eigenlijk voldoende publiciteit maken om de verkoop, of over de verkoop, zodanig dat iedereen die daar eigenlijk mogelijk zijn interesse zou kunnen hebben, daarvan op de hoogte is, met het oog op eigenlijk een goede prijs te verkrijgen. Want zoals dat de collega al gezegd heeft, we gaan hier eigenlijk een stuk openbaar domein verkopen en we gaan daar een bepaald bedrag voor in de plaats krijgen en denk dat dan toch de bedoeling is om het beste bedrag te krijgen. Dus als het bestuur dat niet doet, dus niet voorziet in de voldoende transparantie en mededinging, dan moet het bestuur dat motiveren. En helaas vind ik daar geen enkele motivatie van terug in het verslag. Dus ik vraag mij af waar dat in publiciteit is. Dat kan gaan via een openbare verkoop, maar dat hoeft niet. Ik ben mij daar ook van bewust dat dat niet hoeft. Maar dus ik had graag geweten waar wij allemaal kenbaar gemaakt hadden dat dit stuk te koop was. Hoe en wie dat er daar interesse voor getoond heeft. En als dat niet zo is, dan als dat niet aanwezig is, dan stel ik alleen maar vast dat wij eigenlijk hier een onheldige beslissing gaan nemen. Dus in dat geval, mevrouw de burgemeester, zou ik vragen voor het punt te verdagen, want het heeft helemaal geen zin om onwettige beslissingen te nemen. En als het antwoord daar helaas negatief op is, zou ik tenminste aan de collega's aan de linkerzijde vragen om nu een keer eindelijk te stemmen vanuit het algemeen belang en niet vanuit het partijbelang. En als ook dat niet mogelijk is, denk ik dat we ons met de voltallige oppositie moeten hullen in plaatsvervangende schand.
Ria, was er van u nog een...
De collega's hebben fantastisch hun werk gedaan. Alles is...
Ja, om te antwoorden op de vraag van Johan, wat het reglement betreft. Er is inderdaad een reglement. Dat reglement blijft geldig. Ja, dat is, wij zijn niet van oordeel dat wij dat reglement niet moeten volgen, dus wij gaan dat zeker doen. Wat dit dossier betreft, wij hebben deze vraag gekregen inderdaad van de koper, die op dit moment gebruiker is van het perceel. De gebruiker heeft tot nu toe altijd het perceel goed onderhouden. Er zitten daar, voor degenen die het kennen, kippen. En eigenlijk is er op dit moment geen enkel bezwaar tot dat gebruik. Voor onze gemeentediensten voor de gemeentediensten is dat eigenlijk dankbaar geweest, omdat dat een zone is die eigenlijk veel onderhoud vraagt, die door een particulier werd gedaan. Het is zo dat voorgeschreven is dat deze zone sowieso een groenzone blijft. Dus als het verkopen, blijft het sowieso een groenzone. Het is wel zo... ik hoor dat we proberen van zoveel mogelijk groenzones in eigen beheer te houden, dat er een alternatief is verder in de Zandstraat, want er ligt een gelijkaardig perceel op het einde van de Zandstraat. We begrijpen de punten die nu naar voren worden gebracht door collega Sophie in verband met schattingsverslag en rooilijn, dus dat zouden we graag even navragen. En inderdaad, er moet een kans zijn om... voor andere medestaanders om te kunnen kopen. En dat kunnen we op dit moment niet genoeg garanderen. Dus het is daarom dat we jouw voorstel zouden willen volgen, Sophie, om dit punt te verdagen.
Ja, oké, dank u. Dan hoop ik ook dat we, voordat we verder gaan in de procedure, toch minstens eens nadenken of dit wel nu goed beleid is. Nog los van het feit of dat wij moeten voortgaan in een procedure voor verkoop met eventueel openbare verkoop of andere publiciteit. Maar ik denk dat we tenminste moeten nadenken van, is dit wat wij nu willen aanvangen met groenzones? Ik begrijp dat dat ook heel wat onderhoud vraagt, maar wij moeten toch durven nadenken op lange termijn. Dat gaat niet over een reststukje, dat gaat over een serieus perceel. En misschien zijn er ook andere mogelijkheden dan zomaar het verhuren. Als dat over dergelijke grote percelen gaat, waarom wordt dus niet het initiatief genomen om naar bepaalde milieubewegingen bijvoorbeeld te gaan? En te zeggen van, kijk, ik krijg hier een stuk grond ter beschikking. Doe er iets mee. Maak er een bloemenweide van of whatever van. Het is me gelijk. Maar laat ons tenminste getuigen van goed bestuur, laat ons de vraag stellen aan anderen, mensen die het daarom niet willen kopen en die het effectief willen houden in het publiek belang. Ik denk dat dat het eerste is dat we moeten doen. En dan moeten we nadenken, als dat niet mogelijk is, of dat we hier eventueel een precedent wel eens hebben. Dus dat zou ik ook graag hebben, dat dat genotuleerd is, meneer de directeur, en niet alleen het punt voor de verdaging. Dank.
Ik zou daar nog wel aan toevoegen, eigenlijk, dat we... niet twee keer in dezelfde val moeten trappen en dat vanaf nu dat dat eigenlijk een dossier moet zijn dat slaat op het geheel van de uitbesteden groenzones, dat we daar een plan voor hebben, wat we daarmee willen doen, wat we daarmee kunnen doen, dat we daar voor eens en voor altijd ook duidelijk zijn vanuit het algemeen belang, absoluut, dat we daar een lijn kunnen intrekken. Want voor hetzelfde geld, stel dat we dit nu oplossen met een aantal technische aanpassingen, dan blijft nog de mogelijkheid dat op gelijk welke andere plaats, gelijk wie, komt van zegt, ik koop dat ook. En dat moeten we ten allen tijde vermijden, nog los van de principiële kwestie, dat we eigenlijk ook vinden als som, eigenlijk dat we dat beter in eigen hand houden, te meer dat we net voor een vergroening van het centrum gingen. Ik denk dat we hier met z'n allen het over eens zijn, dan moeten we niet bij de allereerste gelegenheid die zich aandient, daar een mogelijk andere bestemming ook kunnen aangeven. Voor de koper, de potentiële koper die het nu al in bruikleen heeft en dat goed onderhoudt, lijkt me dat op zich niet te veel te moeten veranderen. Het principiële hier is, geven we of verkopen we op simpele vraag van een particulier openbaar domein. En we gaan dat niet meer kunnen verder bespreken zonder dat we een zicht hebben op het geheel van de perceel, op het geheel van het gebruik en op de toekomstige plannen die we daar eventueel mee hebben.
Oké, dank u wel. Dat is allemaal genoteerd. Ik wil gewoon nog even meegeven als antwoord hierop dat er in die regio heel wat groenzones zijn die heel wat onderhoud vragen, die ook heel veel kansen bieden. En eigenlijk was dit wel overwogen dat een van die zones best wel kon een andere invulling krijgen. Zeker een invulling zoals die nu is. Het gaat over een kippenhok. Wat dat er eigenlijk een groene beleving is in die regio. We moeten er rekening mee houden dat een beetje verderop ons sportplein is die in een groene omgeving zit. We hebben ook andere groenzones in die wijken. Dus dat was voor ons een motivering om te zeggen dat het daar wel kon. Nu, dit maakt op dit moment niet zoveel meer uit, want we hebben beslist om te verdagen.
Ja, dus ik vraag de goedkeuring dat we verdagen.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 3. Beslissing voor de zaak der wegen voor het project met referentie 2023-12-37-56 langs de Pastoor de Nijslaan op naam van Thuis West. Dat is dus de nieuwe naam voor de Mandel. En het is de schepen van openbare werken die gaat toeleiden.
Thuis West diende op 27 september 2023 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor vervangingsbouw van 8 naar 10 huurwoningen. De aanvraag werd onderzocht conform artikel 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Uit het onderzoek bleek dat de gewone procedure diende te worden toegepast. Bijgevolg werd een openbaar onderzoek georganiseerd over de periode van 5 november tot en met 5 december 2023. Vooraleer het college een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag, moet de gemeenteraad een beslissing nemen over een nieuwe rooilijn van de gemeenteweg Pastoor de Nijslaan ter hoogte van de nummers 28, 32, 40 tot 48. Het gaat om enkele aanpassingen aan de bestaande verspringende voorbouwlijn. Deze wordt in dit plan rechtgetrokken. De keuze sluit aan bij het architecturaal concept met gelijk profiel van de hoofdvolumes van de nieuwe woningen en de wisselende volumewerking aan de straatzijde. Dit gebeurt door ruiling met gronden van het herbouwproject waarbij ook grond wordt afgestaan. Gedurende het openbaar onderzoek hebben we geen bezwaarschriften ontvangen. Er zijn al dus geen bezwaarschriften waarover de gemeenteraad een beoordeling dient te maken. In de notulen vindt u de motivatie waaruit blijkt dat de verplaatsing van de gemeenteweg voldoet aan de principes opgenomen in artikel 3 en artikel 4 van het decreet. We vragen de gemeenteraad om kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er werden dus geen bezwaarschriften ingediend. En artikel 2, het rooilijnplan van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de gronden gelegen te Lichtervelde, goedgekeurend. Het gaat om afdeling 1, sectie F, nummers 450C, 450D, 450E, 450F, 450G, 450M, 450N en 450B.
Zijn daar opmerkingen, vragen, bemerkingen rond deze principiële goedkeuring? Nee, dan vraag ik daarover de stemming.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 4. Voor de schepen van sport, de goedkeuring voor het jaarprogramma over de sport 2024.
Collega's, bij dit punt stellen wij u het jaarprogramma voor van sport. Ik ga erop een drafje door. Wij organiseren kleuteracademie, Multimove in samenwerking met de Lichtervaalse scholen, fitheidshym voor 55-plussers, als ook zwemtherapie voor 55-plussers. Wij organiseren sportklassen voor de Lichtervaalse scholen, watergewenning. Dit jaar nemen wij deel aan VIP-gemeente 2024. Het is zo dat wij ingestapt zijn in het project van Sport Vlaanderen dat kadert in het thema van de Olympische Spelen. Wij moeten daarvoor 3 uitdagingen aangaan. Een jeugdolympiade organiseren, een promotiecampagne voeren en een evenement organiseren. Op alle 3 de zaken kunnen wij positief instappen en zit dat al in de goede richting om dus effectief een VIP-gemeente te worden. En dan kunnen we misschien met een delegatie naar de Olympische Spelen. Nu, dat zou wel moeten passen. Run for Life wordt er georganiseerd, Swim for Life wordt er georganiseerd, de buitenspeeldag op 17 april, de jaarlijkse bijscholing voor de redders, de stappenclash gedurende de maand mei, recreatief volleybaltoernooi in samenwerking met Sportraad en VTL. Kijk, ik fiets. De sportweek voor 55-plussers, dat is altijd de eerste volle week van juni. Dan organiseren we ook de Ladies Night, dat is samen met hoogleden. Wat hebben we nog op het programma? Sportkampen worden georganiseerd in het grootverlof, zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen. De scholenveldloop in september is dat in samenwerking met MOVE. De zwemverwendagen, de G-sportvoormiddag waar samengewerkt wordt met Tordalen en de Vleugels. Wij organiseren ook een seniorenwandeling, dus ook in samenwerking met Hooglieden Gids. Er worden groepslessen georganiseerd door externe lesgevers. Als een beetje de hypes proberen wij te organiseren. En daar maken we gretig gebruik van de sportzaal van het Beverbos en van Limi. Want de sportzaal zelf is overbevraagd, die zit eivol. Wij hebben ook Midwest-activiteiten waar we aan deelnemen. En wij spelen dus ook in op opportuniteiten. Like voorbeeld, wij hebben nu in Midwest een skileroute, eigenlijk de grootste van Europa. Die bestaat uit 450 kilometer dat je kan skileren uit 37 lussen die verdeeld zijn over de 16 gemeenten. En het is dus inderdaad de bedoeling om zoveel mogelijk nog extra lessen te organiseren met externe lesgevers, zodat wij een mooi sportprogramma kunnen aanbieden aan onze Lichtervaalse bevolking van jong tot oud. Zijn daar vragen over?
Ria, alstublieft.
Ja, ik heb nog een vraag in verband met het zwembad. Dat is hier al een keer op de gemeenteraad gekomen, deze vraag. Maar er is dus een strook in het zwembad voor snelle zwemmers. En de rest van het zwembad kan gebruikt worden door iedereen. We willen toch vragen, als er ook nog een strook kan gemaakt worden voor gewone zwemmers, dat als er zwemlessen zijn voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar, dat ze niet over gans het zwembad dobberen, dat die mensen nooit geen kans krijgen om deftig te kunnen zwemmen. Dat er altijd wel een kindje ronddobbert. En de vraag is ook, als de vakanties er zijn, waarom dat het niet mogelijk is om tochten zwemmen toe te laten. Dan is de voormiddag het zwembad gesloten, denk ik. Alleen de namiddag. En dan is het zeer druk met lesgevers voor kindjes die leren zwemmen.
Wat betreft de eerste vraag, ik weet dat er soms een extra baan bijgelegd wordt, maar het is afhankelijk van hoeveel volk dat er in het zwembad is. En uw tweede vraag, het ochtendzwemmen in de vakantieperiodes, is het zo dat iedereen recht heeft op verlof, dat de redders proberen om hun verlof op te nemen in de vakantieperiodes. Dan wordt er gewerkt met jobstudenten en het is zo dat een jobstudent niet meer dan 8 uur aan een stuk mag werken. Dus kunnen we dat niet inkaderen om 's morgens daar ieder morgen dat uurtje aan te bieden. Wel op woensdag wordt het nog aangeboden.
Oké. Okay.
Sophie?
Is er geen mogelijkheid om met flexies te werken?
Dat kan misschien onderzocht worden nu.
Ja,
omdat
de nieuwe regeling.
De nieuwe regeling
laat het toe om ook voor redders heel specifiek zelfs.
Absoluut.
Flex is toe te passen.
Ja. Ja. Oké, wordt bekeken. Dan vraag ik de goedkeuring van dit jaarprogramma.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 5. Goedkeuren van een subsidiereglement ter ondersteuning van initiatieven voor opvang van baby's en peuters van 0 tot 3 jaar voor de schepenfase.
Collega's, zoals aangehaald vorig jaar, willen we eigenlijk vanuit de gemeente nagaan in samenspraak met het LOC, het lokaal overleg kinderopvang, op welke manier we de kinderopvang binnen de gemeente konden helpen uitbreiden en dit ook voor de bestaande initiatieven op welke manier we ze konden blijven ondersteunen. We hebben dan ook een stappenplan opgemaakt met ondersteuningen, ook besproken en opgemaakt, die we eigenlijk in een drietal luiken kunnen bundelen en die ook een positief advies hebben verkregen vanuit het LOC van 29 januari. Het eerste punt is een algemeen punt, maar niet onbelangrijk ook, is de wijziging van de software voor het lokaal loket kinderopvang. Dus binnen het LOC hadden we ook de huidige software waarmee we werken besproken en was er gebleken dat deze niet meer zo gebruiksvriendelijk was en ook niet naar behoren werkte. Ouders konden meerdere aanvragen daar ook doen, waardoor de rapportering ook naar het agentschap opgroeien niet altijd klopte. Deze rapportering is voor ons ook belangrijk, zodoende dat we ook zorgen in de gemeente Lichtervelde dat een bestaande organisator die IKT-plaatsen tekort heeft of een nieuwe organisator na opstart in onze gemeente ook aanspraak kan maken op deze IKT-subsidie. Vandaar hebben we eigenlijk in het college van 15 januari al beslist om te investeren in een nieuw softwarepakket, zodoende het lokaal loket kinderopvang ook te kunnen overschakelen naar Opvang Vlaanderen. Het tweede punt, ook vooraleer we het subsidiereglement dan overlopen, is eigenlijk de vormingsondersteuning die we ook hadden besproken in het LOC, waar we daar jaarlijks een vormingsaanbod willen voorzien voor de kinderopvanginitiatieven in de gemeente rondom het levensreddend handelen en of de EHBO bij baby's en peuters. En dan het derde, het subsidiereglement waarvan sprake, waarvan nu ook het reglement kon terugvinden in de notulen, hebben we eigenlijk een stuk opgedeeld in een drietal hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat eigenlijk over het reglement voor het toekennen van een gemeentelijke opstart- of groeipremie ter ondersteuning van de opstart- of uitbreiding van de kinderopvanginitiatieven. Daar spreken we eigenlijk voor de nieuwe of de uitbreiding van de kinderopvangplaatsen. Daarvoor zien we onder een aantal voorwaarden een eenmalige opstart- of groeipremie van €150 per opvangplaats. Dat wil zeggen, indien een nieuwe kinderopvang gerealiseerd kan worden met bijvoorbeeld 18 opvangplaatsen, dat men ook een eenmalige opstartondersteuning kan krijgen van €2.700. Indien we spreken van een bestaande kinderopvang die hun opvangplaatsen eventueel wenst uit te breiden met 8 plaatsen, krijgt men een eenmalige groeiondersteuning en dit van €1.200. Het tweede hoofdstuk in dit reglement is het reglement voor het toekennen van een ondersteuningspremie ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven algemeen. Daar is het zo, voor de bestaande kinderopvangplaatsen voorzien we ook onder een aantal voorwaarden toe een jaarlijkse ondersteuning van €30 per kinderopvangplaats. Dat wil zeggen, een kinderopvang van bijvoorbeeld 8 kinderen voorzien we jaarlijks €240. Een groepsopvang van bijvoorbeeld 18 kinderen jaarlijks €540. En in het derde hoofdstuk staan wij in feite een stuk stil bij de procedure en de modaliteiten voor de uitbetaling van de premies, waarbij er ook uitgelegd wordt waar men de aanvraag kan laten gebeuren. Dit is via het digitaal loket van de gemeentelijke website en wanneer ook de betaling is voorzien. Dit reglement willen we met terugwerkende kracht laten ingaan vanaf 1 januari. Nu, los van dit stappenplan, burgemeesters, en het reglement die vanavond ook voor ligt, collega's, zou ik graag toch ook nog eens benadrukken dat we vanuit de gemeente maximaal blijven helpen meezoeken op welke manier we extra opvangplaatsen kunnen voorzien. Sinds eind vorig jaar zijn er immers daarover al verschillende pistes lopende waarmee we als gemeente in gesprek zijn met een tweetal organisaties kinderopvang die bijkomende groepsopvang willen voorzien binnen de gemeente. En ook huidige kinderopvanginitiatieven die we bijstaan bij vragen bij het nagaan wat de mogelijkheden zijn om eventueel te kunnen verruimen. Voor een van die twee organisaties is het zelfs zo dat er intussen al een locatie is gevonden in het centrum van de gemeente, die men ook nu zal huren en indien men onthaalouders en of kinderbegeleiders kan vinden, dit ook wensen in te richten tot een groepsopvang. Spijtig genoeg zijn er op heden nog geen onthaalouders gevonden met de nodige kwalificatie. Deze organisatie zal dan ook in de komende weken en maanden een extra campagne voorzien, zodoende twee samenwerkende onthaalouders te kunnen warmmaken om een groepsopvang van 14 opvangplaatsen te kunnen openen. Ook het tekort van de onthaalouders is geldig bij andere bestaande groepsopvangen binnen de gemeente. Met andere woorden is het wel duidelijk dat er een nood is aan onthaalouders en of kinderbegeleiders. Waarbij ik dan ook graag samen met jullie van de gelegenheid zou gebruik maken, terwijl iemand van de pers hier ook aanwezig is, toch een warme oproep te lanceren voor kandidaturen voor onthaalouders en kinderopvangbegeleiders. Men mag zich altijd gerust melden binnen de gemeente naar onze ambtenaar toe, naar Anne-Sophie, die op haar beurt zeker deze gegevens zal doorgeven naar de respectievelijke organisaties. Maar eerst, zoals ook het punt zegt, het voorstel van het subsidiereglement, waarbij we samen met het LOC er toch van overtuigd zijn dat het zeker een duwtje in de rug zal geven voor de startende en of reeds werkende onthaalouders.
Zijn er vragen, bedenkingen, Thijs, alsjeblieft?
Ja, dank u wel. We zijn blij om te horen dat er acties ondernomen worden. Want toen we op de gemeenteraad van afgelopen december er naar vroegen, was het antwoord dat er gezocht ging worden naar geschikte panden, maar dat er voor de rest geen plannen waren om structureel bij te springen of investeringen te doen. Dus we zijn blij om te horen dat er nu toch budget gevonden is. Al is het waarschijnlijk wel aan de late kant, want het is een probleem die al een tijdje speelt en de bevolking blijft maar groeien, dus misschien een beetje laat. En waarschijnlijk ook volgens ons, we vragen onszelf of dat effectief genoeg gaat zijn, want de geplande steun is denk ik vrij beperkt voor de nood die er is. We vragen onszelf wat de verwachtingen zijn van het bestuur, van het aantal plaatsen dat er bijgecreëerd worden door deze steun. We betwijfelen of dat de voorgestelde steun effectief een trigger zal zijn voor mensen om een nieuwe zaak te starten of om uit te breiden. En dan misschien nog enkele specifieke vragen. In het artikel 1 begint met binnen de perken van het meerjarenplan. Lezen we daaruit dat dat enkel nog een jaar geldig is, de nieuwe regeling? Of wat moeten we verstaan onder die zin binnen de perken van het meerjarenplan? Dan een beetje verder lezen we ook dat dit het akkoord van de gemeenteraad in 2003 vervangt. Maar ik was dan nog niet bij de gemeenteraad, dus misschien was er toen ook al een subsidiereglement?
Toen werd er heel vroeger, voor 2003, kregen dagmoeders een pak huis vol zakken. En in 2003 is dat omgeturnd geworden. Ze kregen 25 euro. Dat is het reglement van 2003. Ja. Okay. Ja. Dus dat is nu hetgene wat verdwijnt en waar dit voor in de plaats komt.
Ja. En dan nog een laatste vraag. Schepen, u spreekt ook over nieuwe software die aangekocht zal worden. Is er daar al een idee van budget, wat dat financieel van impact zal hebben? Dat waren de vragen.
Ja, misschien starten we met die laatste vraag. Daar is er een eenmalige investeringskost die er moet gemaakt worden van ongeveer 2000 euro. En een jaarlijkse kost van 1750 euro die terugkomt. Dus daar is geen van die software van op die manier. Had u ook de vraag gesteld rondom, ja, is dat een beperkte steun? Wij vinden dat een beperkte steun. Hè. Welke verwachtingen heb je met dit reglement? Ik denk dat het inderdaad is een hulp. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit nu niet het middel is, maar ik denk ook, zoals ik net gezegd heb, het is niet enkel het financiële die telt. Hè. Het financiële is één luik van de puzzel. Het is ook noodzakelijk dat er ook een aantal mensen inderdaad kunnen meehelpen, willen inderdaad daarin stappen, ook om dit beroep uit te voeren. Dus ik denk dat het niet enkel alleen het financiële is. Vandaar ook hetgene dat ik in het begin heb ook gezegd, van het zijn verschillende zaken. Het gaat hem inderdaad ook over een ondersteuning in de opleiding. Het gaat hem ook een ondersteuning toe van op een goede manier de data te kunnen beheren, op een goede manier inderdaad alle informatie te kunnen doorgeven naar opgroeien, de agentschap opgroeien toe. En ik denk op die manier dat we toch zeker en vast een duw in de rug kunnen geven. Nu, die bedragen zijn ook niet uit de lucht gegrepen. Wij hebben ook gekeken wat er in andere gemeenten, welke subsidiereglementen er daar ook bestaan. En ik laat je toe om dat even toch wel na te gaan. Ik denk dat we zeker een lijn leggen, ook met hetgene die er gebeurt in bepaalde ook gemeenten. Dus ik denk dat we daar zeker toch wel op dezelfde richting zoek zitten.
En ik denk, Thijs, om het beroep van dag ouder of opvangouder interessanter te werk maken, dat er daar zeker wetgevend werk voor nodig is om daar die verloning echt serieus aan te passen. Allee, wij kunnen proberen hier en daar wat hulp te verlenen, wat pleisters te leggen, maar er moet principieel, structureel daaraan gewerkt worden. Dat denk ik is de enige mogelijkheid op termijn.
Ja, daar zijn we zeker mee akkoord. En we moeten doen wat we kunnen. Maar al die maatregelen die genomen worden, dat is effectief in samenspraak met de sector dan. Dat zijn de dingen waar dat er nood aan is. Het is niet zomaar wij die denken dat dat...
We hebben dat ook besproken, sinds vorig jaar eigenlijk, hebben we dat ook besproken met het LOC, waar inderdaad ook vertegenwoordigers zijn van de verschillende organisaties, waar ook de noden zijn nagevraagd en dat ook gekeken hebben van op welke manier kunnen we daarop inspelen, zo goed als mogelijk als gemeente.
Oké, dank u wel.
Sophie?
Onze opmerking ligt een beetje in dezelfde lijn als die van de collega, toch de eerste. Ik denk inderdaad, het is een mooi initiatief dat wij een steun gaan aanbieden, maar ergens is het een druppel op een hete plaat. Ik denk, oké, 30 euro per plaats, kunt dat veel, kunt dat weinig vinden, daar valt over te discussiëren. Sowieso blijft het een kost voor de gemeente. En in die zin denk ik dat we dit meer moeten zien als een soort van een beleidsinitiatief, waarbij dat je inderdaad wel zegt, ik hoop daardoor een aantal plaatsen extra te creëren of mensen toch aan boord te houden. Dus in die zin denk ik dat het belangrijk is dat we het inderdaad evalueren. Dus wij hadden ook gevraagd op het LOC om niet alleen het aantal officiële plaatsen in rekening te brengen, maar ook de bezetting. We zitten nu inderdaad met een gegeven van een tekort aan plaatsen, maar dat kan met de tijd veranderen. Hé. Dus we moeten zorgen, als wij gemeenschapsgeld uitgeven, dat daar effectief iets mee bereikt wordt. En niet alleen een mooi Sinterklaasgeschenk. Dus, en ik ben het volledig akkoord met u, burgemeester. Denk niet dat we hiermee het probleem gaan oplossen. Het probleem zit hem in het statuut. En de onaantrekkelijkheid ervan, de verloning, het respect die ervoor is en alle problemen van dien. En in die zin kunnen wij wel volgen dat dit een aangenaam initiatief is, maar ik wil er toch nog eens op hameren. Ik denk dat we het vooral moeten bekijken als een beleidsinstrument en dat vraagt toch jaarlijks een evaluatie. En ook naar het LOC toe, denk dat we vooral in de gaten moeten houden dat we niet gaan doen wat andere initiatieven al doen. Bijvoorbeeld rond de cursusvoorstellen die wij doen. Wij horen in het LOC ook dat bepaalde organisaties vanuit hun wettelijke verplichtingen zelf al een aantal cursussen aanbieden. Wij moeten niet die organisaties gaan helpen. Nee, we moeten de onthaalouders helpen. En misschien moeten we andere cursussen aanbieden. En net niet die dat die organisaties al doen. Waarom zouden wij hun werk overnemen? Dat is niet de bedoeling. Dus het moet echt een ondersteuning zijn voor de onthaalouders zelf. En ik denk dat dat ook een aandachtspunt is dat we continu gaan moeten bewaken. Want in het LOC zitten voornamelijk de organisaties. En dat moeten we, ja, dat is ook normaal, maar goed, het is toch iets dat we moeten meenemen.
Ja, ik denk dat klopt. We hebben inderdaad in het LOC een aantal aandachtspunten gedaan. Ook inderdaad de bezettingsraad is ook een van de voorwaarden die ook meegenomen is in het reglement. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. En de evaluatie is zeer terecht. We moeten inderdaad kijken van op welke manier dat het inderdaad verder kan bijgestuurd worden en niet nodig.
Ja. Oké, als daar geen verdere vragen zijn, dan vraag ik de goedkeuring over dit reglement.
Ja.
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 Ja. Ja. En dan gaan we over naar punt 6, de vraagstelling. Ik denk dat er eerst nog een mededeling is van de schepen.
Ja. Een tweetal mededelingen. De eerste mededeling is naar aanleiding van ook dienstregelingen van de lijn. Dus is er ook een vorige gemeenteraad is er ook even naartoe verwezen toe, ook naar hetgene. Het thema waar er een probleem gemeld was, dat was bij Optima T. En daar is de dienstregeling van de lijn 75, Roeselare, Hooglieden, Hets, Lichtervelde, Trout. Zal vanaf 2 maart zal er een extra rit voorzien worden vanaf 16:26 uur vanuit het Lichtervelde station richting Torhout, waar het dan ook voorzien is, aankomst in Torhout voorzien om 16:37 uur. Dus dat is ook al medegedeeld aan Optima D zelf toe. Anderzijds hebben wij geen officiële meldingen binnengekregen in de gemeente. Niettemin hebben wij binnenkort, de datum ligt nog niet vast, maar ik denk dat binnen de 14 dagen is, nog een onderhoud ook met de lijn. Dus als er nog thema's zijn, die ze mogen gerust ook doorgegeven worden. Ten tweede, misschien toch ook nog een mededeling vanuit Thuis West. Is er een reglement opgemaakt rondom de werking van de toewijsraad en ook het toewijsreglement. Het is zo dat dat geen evidente materie is. Daar is er ook voor gekozen om online sessies te voorzien. We hebben dit vandaag doorgekregen en vanuit Thuiswest zal men een sessie voorzien op 1 maart om 13 uur. Nu, die gegevens zal je morgen ook doorgestuurd krijgen, ook van de algemeen directeur. Waar er inderdaad zal bij stilgestaan worden bij het nieuwe toewijsreglement en het huishoudelijk reglement ook van de woonmaatschappij. Deze reglementen zullen ook volgende gemeenteraad moeten voorgelegd worden, zodoende nog op tijd dit te kunnen doorgeven in het kabinet met deze reglementen. Dus voor deze die het willen, iedereen is welkom om de volgende online sessie op 1 maart om 1 uur.
Ja, en dan gaan we over naar de vragen. Binnen SOM was er een vraag. Ja, Abby.
Collega's, bij het publiceren van de notarisbarometer vorige week hoorden wij het nieuws dat er in Vlaanderen tekorten zijn in sociale woningen. SOM is dan ook benieuwd hoe de situatie in Lichtervelde ervoor staat. Aan het college werden dan ook volgende vragen gesteld. Is het mogelijk om een overzicht te geven van de situatie in Lichtervelde? Hoeveel sociale woningen hebben we momenteel in Lichtervelde? En hoe evolueerde het aantal sociale woningen in de laatste 10 jaar? En hoeveel mensen staan er in Lichtervelde op de wachtlijst voor sociale woningen? Hadden we graag wat info over gehad.
Ja, oké. Bedankt om de vragen door te geven. Zodoende dat we nog alles inderdaad goed kunnen opvragen, ook via de woondienst. Het is ook zo dat op de eerste vraag, dus eind 23, waren er 141 sociale woningen op het grondgebied van Lichtervelde. Dat komt eigenlijk neer op 3,9% ten opzichte van het aantal huishoudens. Daarmee is ook de opgelegde BSO, het bindend objectief, bereikt. Dit zowel zijn dat eigen patronium als ingehuurd patrimonium, dus de vroegere SVK in feite. Dus we spreken daar eigenlijk de SVK-woningen, zijn er daar 12 en het eigen patrimonium zijn er dat 129. De tweede vraag, de vergelijking ten opzichte van de andere jaren toe. Daar is het absolute aantal sociale woningen lichtjes gestegen. In 2015 waren er 128 woningen ten opzichte van 141 in 2023. Nu, tegen eind 2024 zal dit terug stijgen met een aantal entiteiten. En dit gaat hem inderdaad onder andere over het project Steen Nakker, die ook is afgerond. Waar we daar inderdaad over 24 woningen ook spreken, of toch entiteiten spreken. Dus dat komt zeker vanzelf ook. En op de derde vraag, van op hoeveel kandidaten staan er nu op de wachtlijst? Spreken we over 198 kandidaten die op de wachtlijst staan, die een domicilie hebben in Lichtervelde. En daarvan zijn er 56 die al langer dan 5 jaar staan op de lijst. Het aantal woningtypen per slaapkamers kan ik ook doorgeven. Ik heb daarvoor de gegevens opgevraagd en ik stel voor dat de algemene directeur dat dan morgen ook doorstuurt naar de verschillende fracties toe met dat overzicht dat wij ook hebben doorgekregen.
Maar dat betekent dat wij ons sociaal bindend objectief, dus dat is hetgene dat de norm is, dat wij dat in Lichtervelde eigenlijk al bereikt hebben. Betekent ook dat er vanuit de omgeving ook wel wat vragen zijn om naar Lichtervelde te komen wonen. Maar met het nieuwe toewijsreglement dat er nu zal komen vanuit Thuis West, zullen die cijfers wel wat aangepast worden. Want nu is het vaak zo dat mensen gewoon kiezen voor de heel ruime regio. En denk ik dat er nu vooral een initiatief zal komen om de mensen heel bewust te laten kiezen. In de zin van, dat is nu echt een bewuste keuze en niet zomaar. Dus die cijfers zullen in de toekomst, denk ik, nog wel wat duidelijker, wat concreter worden.
Ja. Oké, bedankt.
Alsjeblieft. Sophie, ja.
Onze eerste vraag gaat eigenlijk over een bijzonder aangenaam punt. We hebben de laatste tijd in de krant mogen kennis maken met allerlei resultaten uit de gemeentemonitor. En in een van die resultaten staken wij daar als gemeente met kop en schouders bovenuit. Dat was het veiligheidsgevoel dat wij hier in blijkbaar Lichtervelde hebben. Hey, dus dat was zeer positief. Ik denk dat dat een pluim verdient naar alle veiligheidsdiensten in het algemeen. Ik denk dat dat niet alleen aan de politie ligt, maar dat dat bijvoorbeeld ook ligt aan de nabijheid van een ambulance, een goed werkende brandweer en dergelijke meer. Dus dat was echt wel een opsteker. Nu, aan de andere kant denk ik ook dat dergelijk positieve resultaat ons niet mag laten in slaap wiegen. Want het resultaat is natuurlijk een gemiddelde over de ganse gemeente gezien. En laat ons niet toe om eigenlijk een zicht te krijgen op bepaalde wijken. Waar dat concreet naartoe wil, is eigenlijk toch een beetje het onveiligheidsgevoel dat ik toch her en daar meen te horen rond het station. We hebben hier vorige maand al gehoord dat ons station heel belangrijk is als een kruispunt van spoorwegen. Maar ik hoor dat vaak her en daar al zeggen dat het ook vaak een kruispunt wordt voor drugsdealers. Die dan met alle plezier eventjes afstappen om vervolgens terug de andere kant uit te gaan. Dus ik had graag eens gehoord van het bestuur, zijn wij ons bewust van de problematiek, van het feit dat we toch aan het station een beetje een andere sfeer dreigen, of in een andere sfeer dreigen te landen. Er zijn al heel wat vechtpartijen en zo geweest. Ik had graag eens gehoord, wat denken wij daaraan te doen? U gaat mij ongetwijfeld zeggen, mevrouw de burgemeester, dat de komst van het politiekantoor daar alle baat zal brengen. Ik verwacht dat antwoord. Dus bij gevolg had ik van u ook direct graag gehoord wanneer dat daar gaat zijn en hoe dat die bezetting en zo daar gaat uitzien. Maar ik had graag eens vernomen van, oké, zijn wij ons nu bewust van wat dat daar leeft? Daar passeren dagelijks duizenden mensen, vooral ook jongeren, dat kader in een drugsproblematiek en zo. Hoe kijken wij als gemeente naar de zaak, ondanks de andere zeer positieve cijfers?
Wat er in het station en rond het station gebeurt, ik denk dat onze politiediensten zich daar zeer goed bewust van zijn. Wij zijn nu eenmaal een gemeente waar er inderdaad een kruispunt is van spoorwegen, waar dat er af en toe overgestapt wordt, of veel overgestapt wordt, en waar onze politiediensten heel goed weten dat wij dikwijls met mensen die proberen de kust te bereiken, die dan tegengehouden worden op het station of op de trein, en die dan in Lichtervelde eigenlijk migranten, die dan eigenlijk in Lichtervelde afgezet worden, en waar onze politiediensten dan uit Tielt eigenlijk achtergaan om daar met die mensen in gesprek te gaan en te kijken of ze ze kunnen doorverwijzen. Dus dat is een problematiek die zeer goed gekend is bij onze politiediensten. De drugsproblematiek, dat is iets waar dat wij al een tijdje voor op de nagel kloppen vanuit het college met onze politiediensten. Het is ook een stuk daarmee dat nu vanuit de jeugddienst dat er inderdaad wat werk gemaakt wordt of dat we nu bezig zijn met eigenlijk een kaart te maken van hoe wordt die problematiek hier in onze gemeente ervaren. Hoe zit dat bij handelaars? Hoe zit dat bij mensen die een zaal uitbaten, die activiteiten doen? Dus we zijn aan het kijken hoe dat die problematiek zit. Want we zijn zeker niet blind en ongevoelig. We weten de problematiek die in Roeselare zit. Daar heeft men zeer sterk op gewerkt en op gehamerd. Nou, maar dat betekent als het in de één gemeente zeer sterk op gewerkt wordt, dat ze proberen naar de andere gemeentes te gaan. Dus Ardooie zit al in die periferie en Lichtervelde zal ongetwijfeld ook in die periferie zitten. Dus dat is iets waar dat we zeker ook mee En natuurlijk, zoals u zelf gezegd heeft, de keuze om met ons politiekantoor in de omgeving van het station te gaan, dat is zeker een van de redenen die meegeteld heeft om inderdaad voor dat kantoor precies te kiezen, omdat we denken dat onze politie daar eigenlijk heel goed zit, want de meest voorkomende misdaad bij ons in de gemeente zijn eigenlijk nog altijd de fietsdiefstallen aan het station. Dus dat is ook nog altijd iets wat daar heel veel gebeurt. Maar we zijn ons echt wel bewust, zeker vanuit de politiezone is zich daar zeker van bewust. En we zijn daar ook binnen onze diensten ons daarvan bewust. Dus we proberen op een aantal vlakken daar wat mee aan de slag te gaan en rond te werken.
Ik weet niet, naar kantooropening of zo, wat is de timing?
Normaal gezien dachten we, zouden de werken moeten beëindigd worden, denk ik, voor het verlof. Allee, dat is de timing. Verlof dus, ik denk, najaar verhuis. Ja, dat is hetgeen wat dan nu nog altijd in de planning zit. Ja.
Oké, okay, goed. Dank u wel voor het antwoord. Dan had ik nog een tweede vraag, dat is een minder aangename. Dat is vooral een eerder koele vraag, want het gaat eigenlijk over de chauffageketel in onze kerk. Dus ik had graag eens gehoord, die is nu toch al een handstijtje stuk, wat dat de timing daarvan is. Moet daar een aanbesteding voor gebeuren? Wat zijn verwachtingen naar planning en zo daar rond? Of gaan wij blijven
naar
Sint-Arikus trekken? Ik heb ook al geruchten gehoord dat dat ook geen zekere toekomst is. Dus hoe kijken wij daarnaar? Dus ik had graag eens op dat punt gehoord wat dat de plan
is. Dus ik denk dat we van het moment dat de chauffageketel dus definitief kapot is, en Jos is ondertussen lid van het kerkbestuur, wij hebben denk ik geprobeerd heel snel te schakelen in deze. We hebben heel snel gekeken wat eventuele mogelijkheden zijn, wetende dat we duurzaamheid in ons achterhoofd houden, maar dat we ook comfort van de kerkgebruikers in ons achterhoofd houden. We hebben daar ook de parochiepriester, die heeft daar toch ook een stuk verhaal in. Dus we zijn heel snel gaan kijken wat de mogelijkheden waren. Er zijn twee mogelijkheden. Dat is ofwel gaan we... Nu wordt de kerk nog verwarmd met stookolie. Dat is zeker voorbij. Dat stopt dat verhaal definitief. Dus het wordt ofwel verwarming met gas, met een blazer opnieuw, zoals nu is, maar dan met een gas. Brander, oftewel gingen we kijken of dat we met elektriciteit konden verwarmen. We zijn dan met een paar mensen gaan kijken, onder andere naar de Magdalena-kerk in Brugge, wat daar de mogelijkheden zijn. Er zijn daar mogelijkheden, dat is ongetwijfeld zo, maar uiteindelijk is er geopteerd in samenspraak ook met de mensen van het kerkbestuur om toch te gaan opnieuw voor een gasinstallatie, omdat we de volledige kerk daarmee op een bepaalde temperatuur kunnen houden. Wanneer we met gloeielementen werkten, was dat veel meer op de materie dat dat gaat en veel beperkter, niet over het volledige gebouw. Het is ook voor de mensen minder aangenaam als je in de kerk zit, als het met dat is. Dus uiteindelijk gas. Die komt, dat bestek zou normaal in maart in de gemeenteraad moeten komen. Het kerkbestuur is daarvan op de hoogte. Ik denk volgende week is er een kerkbestuur, zal er gekeken worden hoe dat zit met de... Of deze week, sorry, deze week.
Het kerkbestuur is verleden week geweest.
Sorry, het kerkbestuur is inderdaad verleden week geweest. Dus men is aan het kijken hoe men zal omgaan met de eerste communie, plechtige communie, hoe men daarmee zal omgaan. En het is de bedoeling van zodra het kan, van eigenlijk weer naar onze kerk te komen en daar de diensten weer te laten doorgaan. Mensen zijn daar echt wel vragende partij. En dan het bestek, uitvoering zal, denk ik, kort na de zomer zijn. Maar normaal gezien tegen de volgende winter moet de installatie weer helemaal in orde zijn. Maar Jos, vul alsjeblieft aan.
We zijn nu aan het kijken voor een tijdelijke oplossing.
Om en dus... anders is het hopen op mooi weer voor de communes.
Ja, maar het kan nog koud zijn.
Ja, inderdaad. Hè.
En Sint-Arikus is geen optie voor de eerste communie en het hele vormsel. En er zijn ook een aantal huwelijken die hier moeten door, zouden moeten kunnen doorgaan. En daarom kijken we nu voor een tijdelijke oplossing.
Oké, dank u. Dan had ik nog een derde vraag. Dat is een vraag naar de evolutie van de werken in de Koolskampstraat. Ik heb de indruk dat ze stil liggen. Nu weet ik niet of dat gepland was, niet gepland, wat dat de verwachte vooruitgang is. En als die verwachte vooruitgang nog lang op zich laat wachten, wat dan de tijdelijke oplossing is, want ik denk dat de weg nu wel in zeer slechte staat ligt. Dus er is ook wel door de werken die er terecht gebeurd zijn. Maar we moeten toch maken dat we geen, al is het in alle tijdelijkheid, zeer onveilige situaties van ons wegdek krijgen.
Ja, dank u voor de vraag. Het is een terechte vraag. Het is ook een vraag die wij hebben gesteld onlangs. Het is zo dat wij bij aanvang van de nutswerken, dus dat is augustus van vorig jaar, eigenlijk de afspraak hadden met AWV dat alles vrij gestroomlijnd zou verlopen. Dus dat was een uitdrukkelijke vraag van ons om die nutsvoorzieningen dan te starten onder voorwaarde dat men in het begin van dit jaar zou kunnen aansluiten met de eigenlijke rioleringswerken. We hebben daar een klein beetje vertraging op gelopen in verband met de verwervingen die moesten gebeuren. Dat is klassiek, maar dat was op dat moment nog beperkt. Maar in het begin van het jaar zou men in de eerste week al publiceren, zodanig dat er een aannemer kon aangesteld worden. En dat is pas vorige week gebeurd, na herhaaldelijk aandringen van de diensten en van mezelf. Dus dat is nu vorige week eindelijk gebeurd. Dus dat wil zeggen dat men nu de aannemer zal aanstellen zodanig dat die werken kunnen starten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk net na het bouwverlof zijn. Het is zo dat de staat van de weg nu inderdaad ziender ogen achteruit gaat. Maar wij houden dat met de gemeentediensten echt goed in het oog. Waar nodig wordt AWV ingeschakeld om aanpassingswerken te doen.
Ik veronderstel dat bewoners altijd mogen oproepen
ze mogen
tot
altijd contact,
enige oplap werken of onveilige situaties.
Want dat is wel minimum de verwachting die we mogen stellen ten opzichte van onze Vlaamse overheid, die eigenlijk een belofte had gemaakt.
Ja, en die in gebrek bleef. Oké, dank u.
Mag ik nog meegeven dat er ook wat te doen is rond de bocht in de Kooskampstraat, Zwievenzelenstraat. Daar is wat asfalt uitgereden. We zijn ons daar zeer van bewust. Het is ook zo dat we die vraag ook al hebben gesteld aan AWV om dat zo snel mogelijk aan te pakken. Want die situatie is onveilig. Maar het is een weg in hun beheer.
En de vierde vraag is voor mij een positieve opmerking ergens. Ik heb vorig jaar in april de probleem van de Aziatische hoornaar aangekaart. En daar is eindelijk actie opgekomen nu, in plaats van vorig jaar. Maar dat ging vorig jaar, als ik me niet vergis, ging men dat provinciaal aanpakken. En mijn vraag is, is het nu die gecoördineerde aanpak op provincieniveau, of is het nu een initiatief van de gemeente?
Het is op provincieniveau, maar het is ook zo dat er een oproep geweest is vanuit de gemeente, om te kijken van wie inderdaad interesse had om vallen te plaatsen. Mm-hmm. Daar zijn er toch een 27-tal mensen die zich daarop hebben ingeschreven.
Er had maar 10 van.
Maar we hadden 10 in eerste instantie. We hebben er 15 toch kunnen voorzien. En er zijn dus 15 mensen die inderdaad die vallen kunnen plaatsen. Maar die mensen zijn ook ingelicht intussen. Dus ze weten ook wat ze moeten doen, of welke manier dat ze dat moeten doen. Maar de coördinatie zit inderdaad binnen de provincie.
En de communicatie nadien of tijdens het plaatsen van die val, dus
zal ook,
dat de mensen, dat de bevolking een beetje weet van, zitten er hier nu eigenlijk wel?
Ja, zal ook opgevolgd worden en zal ook gebeuren. Ja, dat klopt.
En ook gecommuniceerd worden.
We gaan dat ook communiceren, we gaan dat
het
ook
is het echt wel een, het wordt nog altijd onderschat, want het is echt wel een groot probleem.
En onze diensten hebben een beetje een plan gemaakt dat ze mooi overal verdeeld zitten. Allee, van die
geografisch zitten beetje wat verdeeld op die manier. Dus het is op die manier dat ze ook geselecteerd zijn.
Oké, dank u.
Ja. Ria?
Ik had graag een keer gehoord hoe dat de stand van zaken is op de begraafplaats. Als er intussen al plannen zijn voor opruimwerken, want ik zie dat er regelmatig concessies verlengd worden nog. De hoofdingang is nog steeds niet veranderd, dus Ik hoop dat er tegen de zomer toch al iets op plan staat.
We zijn eerst, dus als er bordjes staan voor verlengingen, moeten we dat twee keer op 1 november, dat moet er twee keer staan, dat de mensen zeker de kans hebben om te verlengen. Er komen een aantal verlengingen heel spontaan erdoor, dus de lijsten zijn gemaakt en we zijn bezig met, het zal nog even duren natuurlijk totdat we de Hanse oefening gemaakt hebben, maar we zijn dat in blokken aan het doen, omdat er zoveel eeuwigdurende vergunningen zijn, dat we dat gespreid in een drietal keer, denk ik, zullen we doen, totdat dat allemaal duidelijk is van. En we moeten eerst de volledige lijst krijgen om te weten van waar kunnen we ruimen of waar gaan we niet ruimen. Maar het is dus een werk, als je de colleges volgt, kun je mooi zien dat inderdaad ongeveer ieder college zit er een aantal mensen tussen die eeuwigdurende concessies verlengen. Dus er zit daar stilletjes aan, er zit daar beweging in. Ja.
Maar ik denk dat die twee jaar toch al redelijk verlopen zijn. Dus ik denk dat de opruimwerken nog heel lang zullen.
Maar het is zo, ja, we mogen niet. Het zit zo, er zitten er een aantal in die verlengd kunnen worden, maar er zitten er ook een aantal in die staan op de verwaarloosde graven. En ook die mensen, ook daar wordt er bericht van gegeven. En het is pas na een bepaalde periode dat, als daar geen reactie op komt, dat die verwaarloosde graven eigenlijk eigendom worden, volledig eigendom worden van de gemeente en dat we er eventueel wat kunnen mee doen. Maar van die verwaarloosde graven zijn we ook aan het kijken op welke manier dat we daar dan het beste mee omgaan, want het is niet zo simpel. Soms is het zo, als we die graven wegnemen, dat we gaan moeten zorgen dat de graven die ernaast zijn verder gestut worden, dat die ook niet inkantelen. Dus het is een serieus werk, maar we hebben een aantal mensen die daar heel goed mee bezig zijn, echt waar.
En wordt de vraag niet gesteld als er soms mensen zijn die deze graven willen overnemen?
Het moment dat we weten, dus wanneer de familie zegt dat die eeuwigdurende vergunning verlengd wordt, blijven die graven dus bij de familie. Wanneer dat we eeuwigdurende vergunningen hebben waarvan duidelijk wordt dat ze niet verlengd worden en waarvan dat we vinden dat dat echt wel waardevolle graven zijn, dan kunnen we overgaan naar het feit dat we kunnen zeggen tegen mensen, jullie kunnen die graven bij wijze van spreken overnemen en voor het onderhoud met een aantal instandhoudingswerken kunnen daar eventueel mensen of urnes bij geplaatst worden. Op het moment dat we zover zijn, moeten we met dat reglement hier nog naar de gemeenteraad komen. En dan moet er duidelijk gemaakt worden welke graven dat er eventueel ter beschikking gesteld worden aan kandidaat mensen die dat graf of die grafzorg op zich willen nemen. Dus het moment dat er daar duidelijkheid over komt en we weten hoeveel graven er zo zijn, gaan we de volgende stap zetten en gaan we dan met onze reglementen aanpassen. En dat een aantal graven op die manier in concessie kunnen worden genomen. Dus alsjeblieft. Als daar geen verdere vragen of bemerkingen meer zijn, dan deel ik mee dat de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 25 maart. Er is geen OCME-raad vanavond. Er waren geen agendapunten. Dan zou ik zeggen bedankt en iedereen wel thuis.